Gemeente, namens uw kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 3:30 gaat u voor dominee J.W. van Esterik. En let u op het gewijzigde tijdstip 3:30. Vrijdag 14 september is er om 2:15 in de Stulpkerk van Lage Vuursche de huwelijksbevestiging van Florian Visser en Charlotte de Haan door uw eigen predikant, dominee Gea van der Brink. Zondag 16 september hoopt om 10:00 dominee Gea van der Brink voor te gaan en om 4:30 kandidaat J. Kooi. Dan de overige mededelingen. Donderdag 13 september om 8:00 beginnen we weer met de belijdeniscategorisatie. Op zaterdagavond 14 september om 7:30 willen we weer het nieuwe winterseizoen met elkaar openen. Dominee C. Oorschot hoopt ons dan te vertellen uit zijn leven. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief weer beschikbaar. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Dan de dienst der offeranden. In deze dienst zijn er 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En er is ook een collecte bij de uitgang bestemd voor de onderhoud van de kerk. Straks in de voorbeden hopen we te gedenken mevrouw Heidrop, die meeleeft met haar alleenstaande zus, die met hartklachten is opgenomen in het ziekenhuis. We bidden ook voor mevrouw Kokdij, die maandag wordt opgenomen in het ziekenhuis in verband met een operatie om een pacemaker te plaatsen. We willen ook de verkiezingen van de komende week opdragen. We hopen dankzegging te doen voor de geslaagde Open Monumentendag, waarop er veel belangstelling was, en ook voor de ontstane contacten. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 97, het 6e vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. En wat er volgt in het 6e vers van Psalm 97. weet ook, deze morgen stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we met elkaar zingen uit Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Psalm 40, vers 4, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, bidden wij samen eerst om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heren, zo bent u het zelf die ons op deze zondagmorgen als gemeente samenbrengt hier in uw huis. Om uw woord te horen. En Heren, laat dat het dan eerst en voor alles zijn waarom we hier vanmorgen gekomen zijn met dat doel. Om uw stem te horen, de woorden van u, de levende God, die u tot ons wil spreken. Om daardoor ons leven te richten en te leiden en te sturen. Om daardoor ons leven te vernieuwen. Als we vandaag hier gekomen zijn en we zijn nog precies dezelfde zoals we geboren zijn, in zonde en onrein. Heren, mag dan eerst en voor alles uw woord zoveel kracht hebben, dat het ons leven radicaal omkeert. Van de dood naar het leven. Vanuit de zonde naar het leven in de heiligmaking met u. Vanuit het verderf tot de eeuwige heerlijkheid. Heren, uw stem heeft zoveel kracht. En wat een wonder is het, Heren, dat u daarvoor mensen ook inschakelt op deze dag. En dat de boodschap van uw genade weer uit mag gaan. Heren, laat het met kracht zijn. En dan niet in betoning van menselijke woorden en menselijke kracht, maar in de betoning van de kracht van uw geest. Wij bidden u daarom, Heren, dat u met uw Heilige Geest zelf in ons midden bent. En dat u uw harten wil aanraken, levens wil vernieuwen. En dat niet voor het eerst, allereerst de bekering, maar ook elke dag weer opnieuw. En dat uw woord daar ook vanmorgen toe bij mag dragen. Dat we het gaan begrijpen. Misschien voor het eerst, maar dan ook hoe langer hoe meer gaan begrijpen. Hoe u wil dat wij leven voor u. Heren, dat zal ook in deze morgen juist in het centrum van de boodschap staan. Als u, Heer Jezus Christus, ons oproept om heilig te zijn, om tot eer van u te leven, om de zonde te haten, om het verderf te ontvluchten. Geef, Heren, dat we door de kracht van uw geest ook daartoe bereid zullen zijn. En dat we deze wereld en de zonde daarvan niet met beide handen zullen vasthouden. Of daar we zo verlangend naar omkijken, na alle genade die we van u hebben gekregen. Heren, dat de wereld, hoe langer hoe meer, met alle begeerlijkheden daarin, de glans voor ons verliest. En dat we hoe langer hoe meer onze levenswandel in de hemel zullen zoeken, waar u bent in heerlijkheid. Heren, zegen uw woord op deze morgen, nadat ieder het nodig heeft. En zo vaak weten wij dat niet, Heren. Hoe het leven van ieder in het bijzonder verloopt, wat onze persoonlijke vragen zijn, wat die zijn van een ieder van ons, zoals we vanmorgen hier ook zijn. Maar u weet alle dingen. U weet met welke verwachting we zijn gekomen, of juist zonder verwachting hier zitten. Heer, laat u weten dat u van al die dingen weet, van alle gedachten, van de raadsels van ons hart. We mogen er op deze morgen ook antwoorden komen vanuit uw woord. En laat het daar ons om te doen zijn, niet om allerlei mooie redeneringen te horen van mensen, maar dat we verlangend zullen zijn om uw woord te horen, om daar dan ook voor te buigen, om ons gewonnen te geven. Heren, mag uw woord ook vol troost zijn voor het hart dat vol verdriet is. U kent ons. En u weet van alle dingen. U weet wat we ook hebben meegenomen, zo naar de kerk, aan overwegingen, aan gedachten. Wat kunnen ze ons bezit houden? En we bidden u, Heren, wilt u geven dat we vanmorgen toch met rust kunnen luisteren naar het woord dat u tot ons spreekt. Heren, we bidden u vanmorgen heel in het bijzonder voor mevrouw Verheij, die meeleeft met haar zus, om wie ze zorgen heeft, en Heren, dan bidden wij u ook voor die zus, wilt u ook daarover uw zegen gebieden. In de eenzaamheid van haar bestaan, maar ook nu ze is opgenomen in het ziekenhuis, Heere, u kent haar en u weet van heel haar leven. En wij bidden u, wilt u zich over haar ontfermen, over hen samen. Breid uw zorgende hand over hen uit en laat ook al deze dingen meewerken ten goede. Opdat ze het leert, haar verwachting op u de Heere alleen te stellen. En alleen met u, ook op hoge ouderdom te leven, het van u te verwachten. Heere, wij vragen uw zegen voor mevrouw Kok, die morgen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Heere, u weet wat voor leven zij ook heeft en u weet ook wat voor risico een hartoperatie daarin met zich meebrengt. Heere, we leggen dat alles ook voor u neer en u bent de God die in alle zorgen en noden ook uw nabijheid wil tonen. En daarom bidden wij, Heere, wees haar nabij en draag haar door de krachtige hand van uzelf. Heere, we vragen uw zegen voor de verkiezingen van komende week. Lange aanlopen en naartoe, die komende week dan ook zijn beslissing zal vinden. Heere, wij bidden u om een uitslag die gunstig mag zijn voor die politiek die christelijk wil zijn. Die wil regeren met uw woord in de basis. Heere, wilt u geven dat daardoor ook uw gemeente, uw kerk in ons eigen vaderland een stil en gerust leven mag leiden. Heere, zo roept uw dienaar Paulus er ons toe op om te bidden voor onze overheid. En die lijn mogen we toch ook doortrekken naar de uitslag van de verkiezingen, Heere. En dan bidden we ook voor diegenen die het Bijbels geluid willen laten horen in de politiek. Geef hen daarvoor de vrijmoedigheid, de wijsheid, inzicht in uw woord, maar ook inzicht in de samenleving, in mensenharten. En laat het geluid dat dan mag weer klinken ook tot zegen zijn voor ons land en in alle andere kleinere verbanden. En laat het tot zegen zijn voor mensen, omdat ook anderen die uw naam niet kennen, uw naam leren belijden. Heere, laat uw evangeliewoord uitgaan over deze wereld en bouw uw koninkrijk in heerlijkheid. Heer, we zeggen u dank voor de Open Monumentendag van gisteren, de ontmoetingen die dat ook heeft opgeleverd, de contacten die er gelegd zijn. Heer, wat een zegen als u zo een dag ook wil gebruiken daarvoor. Wilt u het met uw zegen ook verder bekronen en uw koninkrijk uitbreiden? Heere, alles wacht op uw zegen, ook voor deze dienst. En laat deze dienst tot zegen zijn, als uw woord open gaat. En geef ons een ontvankelijk hart. Maak dat, Heere, door de kracht van uw geest, omdat deze dienst een onvergetelijke ontmoeting zal zijn, waarin we uzelf hebben gehoord, de stem van de levende God. Dat bidden we u, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen is uit de eerste Petrusbrief en daar ook het eerste hoofdstuk van 1 Petrus 1. En we lezen dit hoofdstuk in het geheel. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, aan de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu in weinig tijd zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgen het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lenden van uw verstand, en nuchter zijnde, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vrees de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkaar vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ter inleiding op de prediking gemeente gaan we samen zingen uit Psalm 121, het eerste, tweede en ook het derde vers. Psalm 121, vers 1, ik sla de ogen naar het gebergte heen. Vers 2, hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter. En ook het derde, zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. De maan bij nacht, de zon bij dag, in koud en gloed verminderen, opdat zij u niet hinderen. 1, 2 en 3 van Psalm 121. Vooraf wordt u in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, de eerste Petrusbrief, ook het eerste hoofdstuk vanmorgen, in het bijzonder het 13e vers daarvan. 1 Petrus 1 vers 13, en we lezen dit vers nogmaals met elkaar. Daarom, opschortende de lenden van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Gemeente, als thema boven de preek heb ik geschreven: in Christus zijn vraagt om een nieuwe levensstijl. Ik ben in mijn eigen gemeente al een aantal weken bezig met deze eerste Petrusbrief en misschien vallen we er vanmorgen voor uw gevoel wat middenin. Vers 13, daarom ook het eerste punt waarbij we ook even terugkijken. Dat is de omslag die er in deze tekst zichtbaar wordt. En in de tweede plaats luisteren wij naar de hoop op Gods genade. Dus het thema voor de preek: in Christus zijn vraagt om een nieuwe levensstijl. We luisteren in de eerste plaats naar de omslag in de tekst en in de tweede plaats de hoop op Gods genade. Gemeente, jongens en meisjes, in deze brief van de apostel Petrus komen we in het 13e vers, in deze brief, in een ander gedeelte terecht dan in het voorgaande. We hebben het ook helemaal gelezen, daarom om dat ook te kunnen proeven. Als u goed hebt meegelezen en geluisterd, dan kun je dat horen. En ik ga u vanmorgen niet te veel vermoeien met allerlei regels van de Griekse grammatica. Maar één ding is in deze tekst wel heel belangrijk. En daarvoor moet u toch even ook terugkijken naar de eerste 12 versen. Heeft u daar ergens ook maar één bevel gelezen? Ook maar één opdracht zien staan? Nee, dat klopt, die staan er niet. Wat doet Petrus in die eerste 12 versen wel? Petrus beschrijft. Petrus geeft uitgebreid ruimschoots zijn stand van zaken weer. Petrus beschrijft daar een situatie, een stand van zaken die hij als vaststaand feit aan de gemeente meedeelt. Hij toont als het ware iets. Zo is het. En in vers 13 verandert dat. Dan gebruikt hij als kern van zijn zinnen ineens andere werkwoorden. Niet om te beschrijven, maar juist om te bevelen. En die werkwoorden, om het, ik hoop wat duidelijk te maken voor u, die werkwoorden in vers 1 tot en met 12, dat zijn werkwoorden die zijn allemaal bijna in de aantonende wijs geschreven. En vanaf vers 13 worden de kernwerkwoorden van de zinnen bevelen. Laten we even kijken naar wat ik bedoel, gemeente. Wat toont Petrus nou aan in de versen 1 tot en met 12? Wat zijn dan voor hem van die vaststaande feiten? Ik vat het wat samen, vers 2. God heeft u verkoren. Vers 3. God heeft u wedergeboren. Vers 4. God bewaart een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis voor u in de hemel. 5. God bewaart u in zijn kracht voor die erfenis. Vers 6, 7. God brengt uw geloof in de smeltkroes van de beproeving. Vers 8. De komende Christus is bron van vreugde, van uw vreugde. Vers 10 tot en met 12. God bemoedigt door te wijzen op de rijkdom van de openbaring, de rijkere openbaring die die gemeente heeft, waaraan Petrus schrijft, in vergelijking met de profeten die lang tevoren spraken en de engelen. Allemaal voor Petrus vaststaande feiten, waarin de genade van God voortdurend in het middelpunt staat. In het centrum ook van de verwondering en van de vreugde. En daardoor ook tot een rijkere vreugde wil leiden. God in het midden. Niet ik, Hij. Niet ik voorop, maar Hij voorop. Niet ik in het centrum, maar God in het centrum. Niet ik die mijn zaligheid bewerkte. God zij dank, het kwam allemaal van Hem. God de eerste in zijn genadige verkiezing. En gemeente, dat is nou eigenlijk dat het refrein wat al 12 versen lang nu doorklinkt. Genade op genade. Dat loflied op die God die zijn genade heeft bewezen aan zondaren. Soli Deo Gloria. En pas als dat heel krachtig en stellig door Petrus is neergezet, kan hij vervolgen met het woordje daarom. Vers 13. Niet eerder. Eerst God, God, God. En van daaruit de rest. En daarmee bedoel ik dan die verschillende bevelen die Petrus laat volgen. En laten we daar ook even al aanstippend naar kijken. Vers 13. Kernbevel hoopt. Vers 15. Wordt heilig. Vers 17. Wandelt in vrees. Een gemeente met dat Petrus het op deze manier verwoord en opschrijft, zitten daar voor ons verschillende levenslessen in. Levensbelangrijke lessen. Stelt u zich nou eens voor dat die eerste 12 versen er niet stonden. Dat die eerste 12 versen er niet stonden als het fundament, de grond, onder dat wat vanaf vers 13 volgt. Dat Petrus meteen was begonnen met allerlei bevelen uit te vaardigen. Doe dit, doe dat. Aan wie werden die bevelen dan gedaan? Aan hopeloze zondaren. Aan mensen die niet wederom geboren zijn en dus geneigd tot alle kwaad. Onbekeerd van hart en leven. Niet vernieuwd van geest en wil. En als je aan zulke mensen bevelen geeft, deze bevelen die nu komen, welke gevolgen heeft dat dan? En misschien geldt dat dan wel van u. Dat u vanmorgen in alle eerlijkheid moet belijden, zoals het dan gezegd en opgeschreven en aangetoond is in vers 1 tot en met 12, dat je daar toch met je hart geen amen op zegt, geldt niet van mij. Dat u vandaag nog altijd denkt dat Gods genade niet groot genoeg is voor u, voor een zondaar zoals u dat bent. En je dus vandaag nog steeds voor eigen rekening leeft, zonder de genade van Christus bloed te omhelzen. Dan kent u vanmorgen, als u heel eerlijk bent, de reactie van uw eigen hart op zulk soort bevelen van God. En dat valt meestal twee kanten uit. Of je lacht erom en ja, je veegt ze van tafel. Of je probeert met alle kracht die in je is, op eigen kracht toch nog iets van die geboden te maken. En bij dat laatste word je of een stinkend hoogmoedig mens, vol eigen gerechtigheid, die ook nog wel anderen de maat durft te nemen, of u wordt er wanhopig van, want het lukt u niet. Het lukt je niet als je niet in Christus bent, een nieuw mens. Maar nou terug zoals Petrus het schrijft, omgekeerd. Als nou vers 1 tot en met 12 voor jou, voor uw waarheid is, vaststaand feit. En dat je daar dus wel amen op mag zeggen, fluisteren misschien. Maar dat je het weten mag. Zoals dat gold voor die uitverkoren vreemdelingen aan wie Petrus schrijft, geldt het door Gods genade nou ook voor mij. Amen. God de Vader heeft mij verkoren. Amen. Door Gods genade ben ik wederom geboren. Amen. Door de kracht van de Geest ben ik een nieuw schepsel. Gemeente, dan krijgen die bevelen zoals ze nu komen een andere klank. Want dan is het geen oproep meer om te doen wat u niet kunt. Nee, gemeente, dan wordt het een oproep om te zijn wat u in Christus bent. En om alles wat dat verhindert uit de weg te ruimen. Om te zijn dus een oproep wat u bent, een nieuw schepsel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Gemeente, als je... Jij moet dat maar eens proberen als u kinderen hebt die puber zijn bijvoorbeeld. En je zegt, ja daarom. Ja waarom dan? Krijg je meteen als reactie. Of daarom is geen reden. Dat weten de kleine kinderen al. De gemeente, God zij dank hoeft zo'n antwoord hier niet te komen. Daarom. Want Petrus heeft de reden al gegeven. En daarom, dat woordje aan het begin van de tekst, dat dwingt ons om eens achterom te kijken. Wat is er nou in mijn leven allemaal gebeurd? En gemeente, ik spiegel ook steeds maar, wat een gebrek als er dan niks gebeurd is. En dan klaagt dat ene woordje daarom je vanmorgen aan. En moet u vanmorgen een ander antwoord geven op een andere vraag, waarom dan eigenlijk niet? Waarom kwam het er in uw leven nou nog steeds niet van? Is de genade van de drie enige God dan echt niet genoeg voor u? Niet groot genoeg, niet rijk genoeg? Heeft hij erin in uw leven, in de prediking van het evangelie, dan nog steeds niet genoeg op aangedrongen bij u? Nog steeds niet voldoende de rijkdom laten zien? Heeft die boodschap van Gods genade in Jezus Christus voor verloren zondaren u dan nog nooit op de knieën gebracht? Daarom. En u die zo twijfelt, misschien zo vaak wordt heen en weer geschud, kijkt u nu met dit woordje daarom ook eens achterom, naar wat eraan vooraf ging. Die versen 1 tot en met 12, die zo boordevol zitten van Gods genade, van zijn zondaarsliefde. En lees dat dan nog eens en geef dan eens antwoord op die vraag, ligt daar dan uw leven in of niet? Nee, niet als u achterom kijkt over uw eigen leven. Inderdaad, dan kan het niet. Maar als u nu achterom gaat kijken over het werk van God. De gemeente, daarom is dat woordje daarom ook een keerpunt, een omslag in de tekst. Niet alleen als een opdracht van kijk nu nog eens achterom. Wat ligt er nou onder? Maar ook een opdracht om vooruit te gaan kijken, doelgericht vooruit te zien. Want als dat eerste nou allemaal waar is, en vaststaand feit in uw eigen leven, dan kan, dan mag dat wat volgt nu in uw leven niet achterblijven. Daarom, opschortende de lenden van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt. Eerste bevel dat volgt. En daarmee zitten we dus ook in het tweede punt voor de preek. Hoopt volkomen op Gods genade. Als nou al dat voorgaande waar is, 1 tot 12, werkelijkheid, vaststand gegeven, dan moet u volkomen hopen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En het laat zich raden, gemeente, als nu dat voorgaande allemaal al genade was, zou de toonzetting dan in wat volgt anders zijn dan genade? En Petrus stuurt ons daarom juist met dat bevel tot hopen opnieuw naar de genade toe. Petrus heeft al eerder in zijn brief geschreven, in die voorgaande versen gesproken van een levende hoop. Die hoop die staat haaks, lijnrecht tegenover de valse hoop van een zondige wereld en een zondigende wereld. Die staat haaks op de wanhoop van een wereld zonder uitzicht. En laten we dan niet vergeten, gemeente, dat de Bijbelse hoop altijd zekerheid in zich heeft. Het is nooit zo, zoals wij mensen dat meer dan eens wel verzucht in ons leven. Ja, we zullen het beste dan maar van hopen. Dat is een uitspraak vol onzekerheid. Kan zus gaan, kan zo gaan, we weten het niet. Laten we het er maar van hopen. Dat bedoelt Petrus niet, gemeente. En aan zo'n boodschap heeft een uitverkoren vreemdeling ook niks. Een vreemdeling zoals Petrus beschrijft, of aan wie Petrus schrijft, die mensen die elke dag weer te maken hadden met verachting, met laster, met talloze verzoekingen tot de zonde. Moet je daartegen zeggen, ja, we zullen maar hopen dat u de eindstreep ook een keer haalt? Nee. De hoop waarover Petrus schrijft, dat is gefundeerde hoop, zekere hoop. Dat is hoop waarop je kunt bouwen. Weet u, gemeente, wat voor ons vaak zo moeilijk is met dit soort bevelen? Dat wij ze zo snel los gaan lezen van de rest. En als je de dingen los gaat lezen, zo'n bevel los gaat lezen van de rest, dan kun je denken, nou ja, dan moet ik hier dus gaan zitten hopen. En dat lukt helemaal niet goed. En dan schrijft Petrus ook nog eens een keer hoop volkomen. En dan zegt u misschien, nou als er dan bij mij al is, dan is het vaak maar een sprankje hoop. Moet ik dan nu heel erg mijn best gaan zitten doen om nog meer te gaan hopen, om sterker te gaan hopen? Dat is toch een bijzonder lastige opdracht, gemeente. En als je het zo leest of zo zou denken dat het er staat, dan is het net alsof die ene drenkeling op volle zee tegen de andere drenkeling roept, ja, je moet maar hopen dat je gered wordt. En die ander roept terug, ja, echt? Ja, hoop volkomen dat je gered wordt. Gemeente, dat is toch een loze kreet. Daar is zo'n drenkeling toch niet mee geholpen. Gemeente, nogmaals, daarom begint Petrus met dit woordje en laat hij achterom kijken. Maar verbindt hij dat meteen met het heden en met de toekomst. Hopen is geen drijfzand. Omdat de hoop verbonden is aan Gods genade. Gods genade, gemeente, is hier het vaste fundament onder de hoop. Hoe wordt die hoop dan groter? Hoe groeit die hoop naar de volkomenheid? Als we steeds meer die genade van God leren kennen. Want hoop, gemeente, is ten diepste niets anders dan het antwoord van ons hart op de genade van God. We horen zijn woord. En we zien daarin de zaligheid die er in de Heer Jezus Christus is. En we vestigen daarom de hoop van ons alleen op Hem. En wees eens eerlijk, zolang we niet zeker zijn van Hem, is onze hoop wankel. Hoe kan een christen in deze wereld, een uitverkoren vreemdeling, als vreemdeling te midden van veel verzoekingen blijven staan? En dan richt Petrus ons hart als het ware op de genade van God. De genade die de Heer Jezus Christus verworven heeft verleden tijd. Toen, dat wat 1 tot en met 12 voorafgegaan is, verworven heeft. Maar Petrus richt ons ook op de genade die God brengt als Jezus Christus wordt geopenbaard in heerlijkheid. Als hij weerkomt op de wolken van de hemel. En daarom, gemeente, er is vandaag, heden, nu vaste hoop vanwege de genade die uitverkoren vreemdelingen dan ontvangen zullen op die grote dag. Heerlijk, gemeente. Het bevel om te hopen is niet gefundeerd in mijn kracht, waarmee ik dan mijn eigen hoop zou moeten vermeerderen. Nee, het gaat erom, gemeente, dat wij steeds meer en meer en meer gaan zien wat God gedaan heeft toen en wat hij doen zal als hij terugkomt op de wolken van de hemel voor ons. En dan lezen we het. Straks als Jezus terugkomt, brengt hij ons ook zijn genade. En daarom moeten wij nu volkomen hopen. Dat is dus nu, gemeente, vandaag, heden. Leven vanuit wat wij in Christus hebben. Dan schittert in de volkomen hoop de volkomen genade van Jezus Christus. Jezus Christus komt terug. En als hij terugkomt, gemeente, dan brengt hij heel de genade voor ons mee. Maar vraagt iemand dan, gaat dat dan vanzelf? Er staat toch niet voor niks een bevel geschreven? Het is dus blijkbaar toch nodig dat mensen worden aangespoord om die volkomen hoop te zoeken. Juist omdat die hoop er vanzelfsprekend niet is of zo gemakkelijk verdwijnt. Dat is helaas maar al te waar. En toch moeten we er op de juiste manier over spreken. Principieel, gemeente, heeft een ware gelovige hoop. Omdat hij deelt in de genade van Jezus Christus, vandaag en morgen dus ook. Maar, daar ben ik bijna mee begonnen te zeggen, wees wat je in Christus bent. Leef vanuit wat je in Christus hebt. En daar zit juist voor de kerk, voor de gemeente van Jezus Christus vandaag zo de zonde. Gemeente, ja echt waar, zonde van menig gelovigen, waardoor de hoop verdonkert. Daar waar Christus en zijn genade uit ons zicht verdwijnt, daar verdwijnt ook de hoop. Hoe kan dat? Waardoor gebeurt dat? Nou, Petrus wijst hier op twee dingen. En u mag dat zo lezen, twee dingen die eraan bijdragen om de hoop levend te houden. Om te komen tot volkomen hoop. Maar als je het omgekeerd leest en je op die twee dingen dus niet let, heeft dat als gevolg dat de hoop verdwijnt. En je hebt die hoop nodig. Zeker als je in deze wereld werkelijk vreemdeling wil zijn, zoals Petrus dat beschrijft. Dan heb je te maken met talloze teleurstellingen, met talloze zorgen, met allerhande veel gekleurde verzoekingen. Moet benemende ervaringen. Dus je hebt de hoop nodig. Die hoop moet levend gehouden worden. Die hoop moet ook groeien. Wat schrijft Petrus dan als eerste? Eerste middel om de hoop vast te houden. Dan schrijft hij dit. Schort de lenden van uw verstand op. Misschien kent u die uitdrukking wel. Opschorten van de lenden. Het is een oude Bijbelse uitdrukking die op meerdere plaatsen tegenkomt. Betekent dat je het lange kledingstuk dat je draagt, dat je dat oprolt en om je middel met een band, met een riem vastsnoert. Want zo'n lange jurk, een lange rok, die verhindert je als je hard wil lopen, als je makkelijk je werk wil doen. Opschorten, ja, van het kledingstuk. Want als je dat niet doet, dan stap je makkelijk op de zoom. Zeker als je een trap op gaat, daarom til ik hem zelf ook altijd even op. Je rolt zo ondersteboven. Of je blijft als je snel gaat met een wapperend stuk van het kleed achter een struik haken. En van een kledingstuk kunnen wij dat nog wel begrijpen. Maar nu schrijft Petrus hier, je moet de lenden van je verstand opschorten. Wat is dat dan? Nou, net zoals je benen worden gehinderd bij het snelle lopen, of je gemak verdwijnt door het kledingstuk, zo kan ook je verstand gehinderd worden. Zodat de hoop verdwijnt. De hoop op Gods genade donker wordt. Een gemeente zegt nou vanmorgen niet, ja, ik ben toch onbekeerd, dus ik heb aan deze boodschap helemaal niks. Want die gaat inderdaad, daar heeft u wel gelijk, en helemaal over het leven door het geloof. Maar denk toch maar goed voor uzelf mee, want, en misschien wel dubbel en dwars vanmorgen, als je helemaal niks kent van deze hoop op Gods genade, denk eens mee, wat belemmert nou je verstand om goed te kunnen denken? Nou, bijvoorbeeld wat de Heer Jezus zelf al eens had gezegd, de zorgvuldigheden van het leven. Wat kan er veel zijn, gemeente, wat ons denken opslokt? De zorg voor je werk, de zorg voor je gezin, de zorg voor eten en drinken. En daarvan heeft de Heer Jezus al gezegd, zoek nou eerst het Koninkrijk van God. En we mogen, gemeente, deze lijn ook doortrekken tot in het geloof. Want wat kunnen we ons denkvermogen belasten? Op zo'n manier bezig zijn met hier en met nu, dat we, ja, gewoonweg vergeten dat we alleen maar van Gods genade kunnen leven. En nogmaals, als we dat vergeten, gemeente, dan verdwijnt ook de hoop. Er is geen plek meer voor. Het is al zo'n oude opdracht, we hebben het vanmorgen nog gehoord bij de lezing van de wet. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw verstand. En dan zegt Petrus, nou moet al die ballast bij je verstand, die moet je, dat wat je belemmert in je denken, dat moet worden opgerold, dat moet worden ingesnoerd, net zoals dat lange kleed. En die zorgvuldigheden van het leven, zoals de Heer Jezus daar al over sprak, mogen we vanuit de Petrusbrief nog op een iets andere manier lezen. Omdat we toch al terug moeten kijken in wat vooraf ging. Dat wijst al vooral op die menigerlei verzoekingen in het voorafgaande. Wat was er in het leven van die uitverkoren vreemdelingen in de verstrooiing veel wat hun denken belastte. Wat ze in beslag nam, helemaal. Er waren er zoveel, die hadden elke dag de zorg dat hun goede naam door het slijk werd gehaald. En stelt u zich eens voor, wat niet ongewoon was voor menig christen. Een huwelijk waarin je zelf tot geloof kwam, maar je echtgenoot ongelovig bleef. De vernedering die je zeker als vrouw dan moest ondergaan, als je man gewoon nog allerlei andere relaties onderhield en dat nog eens extra liet merken, want jij bent gelovig geworden. En wat denkt u van de verzoeking, de verleiding om kwaad met kwaad te vergelden, vanwege het onrecht dat je elke dag bijna wordt aangedaan? Dat dat boven komt, hoe pak ik ze terug? De verleiding om te heersen, zoals dat in de wereld ook gebeurt, in plaats van te dienen in voorbeeldige liefde. Gemeente, het zijn allemaal voorbeelden die komen straks in de brief terug. Menigerlei verzoekingen voor die uitverkoren vreemdelingen. En als je al die voorbeelden zo wat tot je door laat dringen, als de dagelijkse werkelijkheid van veel christenen toen, ja, dan kun je ook wel voorstellen, als je zelf wel eens wat pijn en moeite hebt ervaren, dat je hoofd zo vol zit, dat er zo weinig ruimte overblijft voor een goed en een gezond gebruik van je verstand. Ja, je leven zal er maar zo uitzien, zoals voor die mensen toen. En dan niet als incident, maar met de regelmaat van de klok. En Petrus gebruikt dan een tweede woord dat hij direct mee te maken heeft. Nuchter zijn. En laten we dat nou maar eens beginnen heel letterlijk te nemen. Wie zich gisteravond in de kroeg heeft volgegoten of in een keet, en dat geldt eigenlijk thuis net zo goed als je te veel en te lang geborreld hebt, die kan vanmorgen onmogelijk heel scherp luisteren. De aandacht er goed bij houden. Niet nuchter zijn, dat leidt zo vaak ook tot allerlei verkeerde beslissingen. Daden waar je later ook nog weer een spijt van krijgt. Het is maar een paar weken geleden dat over een drankprobleem in de krant werd geschreven. Meisjes die vanwege te veel gebruik instemmen tot seks met jongens, een vreemde jongen nog wel, en achteraf de spijt en het voelt alsof ze verkracht zijn. Wie kent de praktijk? En wat kent de praktijk dan? Veel voorbeelden van verwoestende gevolgen van niet nuchter zijn, letterlijk. Trouwens, dat past ook nog bij deze tekst. Degene die een alcohol of ander verslavend probleem hebben, is dat juist vaak niet bij gebrek aan hoop? En tegenover dat benevelde verstand, tegenover dat benevelde denken, staat dan het nuchter zijn, het nuchtere denkvermogen. En dat kan dan tegelijk ook op allerlei andere manieren met gevaren worden bedreigd. Niet alleen in letterlijke zin niet nuchter zijn en beneveld zijn, maar er zijn ook andere dingen die je kunnen benevelen. Als je deze die schitterende auto van je buurman ziet staan, nieuw, weer een nieuwe, en de begeerte benevelt je verstand. En als je dan zelf een klusje aanneemt, dan spreek je voor deze keer af, we schrijven geen rekening. We komen er zo ook wel uit, we regelen het wel om de tafel. En het verlangen naar meer benevelt je denken en het leidt tot zonde. En de vrede met God verdwijnt en de hoop op Gods genade vervliegt. En er is geen blij vooruitzicht op de toekomst van Jezus Christus. Gemeente, wat is het voor veel christenen bedreigend? Denk ook voor onze tijd, vooral oneerlijkheid met geld. Allerlei achterbaks gedrag om je eigen positie hoog te houden. Bang om die te verliezen. Begeerte, eerzucht, benevelt je denken. Mag niet, zegt Petrus, kan niet. Wees nuchter, anders is er geen hoop. Er zou natuurlijk vanmorgen veel meer te noemen zijn in de rij van deze voorbeelden. Beneveld tussen aanhalingstekens. Ja, dat wordt je ook door het onbegrensde gebruik van de moderne media. Heel wat mensen die 's avonds slecht in slaap vallen, krijgen van een slaappolie in het ziekenhuis het advies om 's avonds geen tv meer te kijken. En dat geldt in dubbele mate of meervoudige mate voor het gebruik 's avonds van interactieve media. Ons verstand zit dan te vol om tot rust te komen. 3 keer je mobiel checken als je stille tijd houdt, neemt de nuchterheid van je verstand weg. Want dat blijft dan toch nog al flitsend gevuld met de laatste dingen die je hoorde, die je zag. En de concentratie in alle stilte op het woord van God is dan niet meer mogelijk. Ja, dat geldt natuurlijk net zo goed als je vanuit een heftig computerspel ineens op je knieën gaat om te bidden voor het slapen gaan. Ik hoor het van mijn eigen catechisant, en ik weet niet of het hier ook zo gaat, die nogal eens komen met de vraag: dominee, ik kan me zo slecht concentreren bij het bidden, bij het bijbellezen. En nou ja, als ik het dan gelezen heb, ik vergeet het ook zo snel weer. Vraag dat dan eens in alle eerlijkheid bij jezelf af. Is er soms iets dat je denken beneveld heeft? Dat je niet meer nuchter bent als je bidt, als je Bijbel leest. Niet nuchter in letterlijke zin, beneveld zijn, figuurlijk. Als je wilt leven in de hoop, gemeente, dan moet je nuchter willen zijn. En dat betekent heel concreet dat je je in allerlei dingen beperkingen oplegt. Dat je jezelf in alle eerlijkheid afvraagt, wat verhindert mij nou in mijn verstand, in mijn denkvermogen? Waardoor ben ik beneveld? En stel jezelf dan een grens. Net zoals iemand die voor het gemak zijn lenden opschort, zijn kleed oprolt, zich makkelijker bewegen kan. Net zo ontstaat er de ruimte voor ons verstand om de goede dingen te denken, om meer en meer te hopen dat je je gedachten kunt richten op het goede van God. Want dat is het dan voor alles, de waarheid van het woord van God, zijn onfeilbaar woord. Zo schrijft Paulus erover. In Efeze 6 staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid. En daar gaat het Petrus ook om. Want hij wil die uitverkoren vreemdelingen midden in het strijdperk van hun moeilijke leven een hart onder de riem steken. En gemeente, wat staan wij onszelf dan vaak in de weg? Wat staan wij onszelf vaak in de weg? De hoop die de Heere schenkt, die gebaseerd is op louter genade. Wat zijn wij mensen vaak in ons denken beneveld, beknot. En wat is de praktijk van het leven weerbarstig? Dat weet Petrus ook wel en hij weet hoe moeilijk het is en hoeveel dingen er zijn die het verstand en het leven ook emotioneel zo zwaar beïnvloeden. 1000 zorgen, 1000 doden. Ja, dat werd in de gemeentes waar Petrus al schrijft veelvuldig gevonden. Kwellen het angstvallige hart. En de hoop ontbreekt daardoor. Laat staan dat er sprake is van de volkomen hoop. En daarom zegt Petrus, doe nu al die ballast weg. Zet nou alles wat zo bedwelmend is en wat u benevelt, zet dat nou aan de kant, doe het weg. Raak het niet meer aan. Daar ontstaat bewegingsvrijheid. Blijf maar in het beeld dat Petrus hier gebruikt. Daar ontstaat de bewegingsvrijheid voor het verstand. Om zich ongehinderd te richten op dat wat uitzicht geeft. En wat geeft uitzicht vandaag, voor het heden, voor morgen? Wat geeft dan uitzicht? Gemeente, dat is voor vandaag. De hoop die ons wordt toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. En hoe dieper ons zicht wordt op de genade van God, hoe sterker de hoop zal zijn. Die hoop die u door het leven draagt, ook door de vele moeilijkheden, door de menigvuldige verzoekingen. Denk eraan, Christus wordt geopenbaard. Gemeente, wat een heerlijk vooruitzicht. En als hij wordt geopenbaard op die grote dag, dan brengt hij zijn genade mee. Pure genade. Wij hoeven die genade niet op te gaan halen. Juist ook in het einde. En dat geeft zoveel hoop. Die genade die wordt bij ons gebracht. Als Jezus terugkomt, dan zal de volle zaligheid ons deel zijn. Ons deel. Jouw deel ook. En dat van u. Als u de genade niet kent en de hoop uw deel niet is, dan zal zijn verschijning en heerlijkheid voor u een verschrikking zijn. Want dan is de dag van zijn verschijning voor u als mens zonder God de dag van de wraak. Dat zal uw lot dan zijn. En dat kunt u nu al weten. Doordat u nu niet met heel uw hart en heel uw leven gericht bent op de gekomen en de komende Christus. Dat is vandaag in uw leven zichtbaar voor uzelf. Als je je denken niet wil zuiveren, je verstand niet wil ontnevelen, je levenswandel niet wil reinigen. Want juist als de komende Christus in het centrum van uw hart en uw leven staat, dan wilt u te meer dit bevel van God in acht nemen. Schort de lenden van uw verstand op, wees nuchter en hoop zo volkomen op de genade die u wordt toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. En dan gebruik ik aan het eind van de preek één ouderwetse uitdrukking. Als hij komt, dan brengt hij alles mee. Amen. Gemeente, in antwoord op de prediking zingen we met elkaar het Psalm 147, het derde en ook het zesde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten. En de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 1, 3 en 6. 3 en 6 alleen van 147. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heer, wat een bijzonder groot wonder dat er in deze hopeloze wereld van gevallen mensen hoop te vinden is. En dan niet de hoop zoals wij daar als mensen vervolgens over spreken, wankel en vergankelijk, maar blijvend en vastgefundeerd in uw genade. En wat een wonder, Heer, dat we daar ook op deze morgen van mochten horen. Dat die hoop er is, dat die te vinden is in de Heer Jezus Christus alleen. Maar dan ook zeker. Geef, Heer, dat we het daar ook zullen zoeken. En dat we als uw kind mogen zijn op deze morgen, want dat onderscheid, dat geeft uw woord toch hier zo sterk aan. Het leven vanuit de hoop, dat er is, principieel gegeven is in het kindschap van u. Geef dat we dan ontdekken mogen wat we in u hebben, Heer Jezus Christus, om daaruit te leven. En om alles wat verhindert, benevelt, vertroebeld, om dat weg te doen. Heer, geef ons daartoe de vrijmoedigheid, maar ook het eerlijke verstand, dat de dingen ziet zoals ze zijn, niet voor een ander, maar voor onszelf. Heer, we bidden zo om een zegen over uw woord zoals we het hebben gehoord. Wilt u met ons meegaan? Geven dat we elkaar als gemeente ook vanavond in de dienst opnieuw mogen ontmoeten. Laat uw woord ook dan met kracht zijn. Zegent u hem die vol mag gaan. We bidden ook om een zegen voor onze broeder die u aan deze gemeente hebt verbonden. Wilt u hem tot zegen stellen in het midden van de gemeente. In het uitdelen van uw woord. Maak het hem gemakkelijk. En maak dat ook voor zijn vrouw en de kinderen goed in het midden van de gemeente. Dat ook zij in alle dingen zullen hopen op uw genade alleen. Wij vragen u deze dingen. Om Jezus Christus wil. Amen. Gebeten, wij zingen tot slot uit Psalm 100, het vierde vers. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. 100, vers 4. Gemeente, bewaar het woord, ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.